Hallo en welkom bij de 16e aflevering van de Brug Podcast. Dit is Brug 15. Mijn naam is Jan van den Bergen. Tegenover mij zit
Bas Visser.
Hey Bas, alles goed?
Het blijft wel een beetje zo, hè? We gaan even. Na deze aflevering gaan we even overleggen hoe we dit in vervolg anders gaan doen. Ik word er een beetje flauw van.
Ik ben een gewoontedier, hè? Dat weet je.
Ja, ja.
Hey, maar het is lang geleden dat we elkaar hebben gesproken.
Ja, jij was op vakantie, Jan.
Ja, ik was op vakantie, ja. Ja.
Waar ben je geweest?
Kroatië. Dus ja, ik heb nog wat oude stenen gezien. Een oud Colosseum en zo, dat was wel leuk. Maar trouwens, dat had ik gedacht misschien om in de podcast te stoppen, maar dat gaan we niet doen. Maar nu ga ik het toch doen, klein. We zijn in een stad geweest en die hadden een ondergrondse gangenstelsel. Dat is in de Eerste Wereldoorlog gebouwd, maar dat heette Zero-strasse. En ik had mezelf nog voorgenomen om uit te zoeken waar die Engels-Duitse-achtige naam vandaan kwam. Want dat vond ik een beetje vreemd. Maar nou, daar zijn we in geweest.
Ja, in die tijd spraken ze daar gewoon Duits, hè? De hoge bevolkingsklasse.
Oh, dat zal misschien.
Dat zijn allemaal Oostenrijks-Hongarije.
Ja, dat zou een logische verklaring zijn, ja. Nee, maar dat is een tunnelsysteem wat op zich wel indrukwekkend was, dat onder die hele stad doorloopt. En die heeft vanaf de Great War, hè, want dat zou maar één Great War zijn. Uiteindelijk was het natuurlijk de Tweede Wereldoorlog die snel volgde. Vanaf die Eerste Wereldoorlog hebben ze die tunnels gebouwd. En die zijn ze door gaan bouwen, ook met de Koude Oorlog en alles in gedachten. Dat uiteindelijk er wel 50.000 man in die tunnels kan verblijven, mocht er een nucleaire dreiging zijn.
Ja.
Dus nu ook weer actueel.
Maar in Kroatië was dat.
Dit is een stad in Kroatië. Ja. Pula is een oude stad aan de kust. Daar zaten wij niet, maar daar kon je zo heen rijden. Er was ook een oud Colosseum. Een van de grootste nog Colosseums die nog staat. Wordt ook nog actief gebruikt voor concerten en dergelijke. Maar weet je wat me altijd opvalt? Ik weet niet hoe jij dat hebt in Zuid-Europese steden. Maar er is veel oudheid vaak. Maar ze weten het niet echt te presenteren of zo. Het is vaak, hier heb je een kaartje, ga maar naar binnen en dat is het dan.
Want volgens mij is dat sowieso altijd wat lastig met architectuur en zo.
Mm-hmm. En maar niemand vertelt iets of er staat nergens iets bij of zo. Oh goed, weet je, als je er een keer bent, de Pula.
Ja, heb je trouwens nog zo'n brutalistische Joegoslavische standbeeld ergens gezien? Want in Groen Amsterdam stond een hele verhandeling over die bouwwerk daar. Een leuke reportage. Kunnen we wel even naar linken, want we gaan er later misschien nog meer over hebben.
Ja, brutalisme hebben we ook al eens over gehad. Inderdaad, is mij niet opgevallen, nu je het eigenlijk zegt. Ik zat er wel in een heel noordelijk deel. Ik weet niet of het daar minder is. Dicht tegen Italië aan, dus ook heel veel Italiaanse invloed. Italiaanse verkeersborden, dubbeltalen en zo. Dus ik weet niet of dat echt dat...
Ben je niet tegengekomen? Nee, nee.
Niet tegen. Nee. Goed. Okay. Maar daar genoeg was hartstikke mooi. Hartstikke mooi weer. We zijn al bijgekomen. We gaan weer podcasten. Dus hier zitten we.
We zijn er weer.
We zijn er weer. Ik heb ook een boekje gelezen in de vakantie.
Ja, je kwam met een boek.
Ja, daar wil ik wel wat over vertellen. Omdat het is sowieso in mijn eigen straatje. Maar het is ook een link met onderwerp uit de vorige podcast. Als het gaat over vrouwenemancipatie. Ik denk, hey, dat is interessant. Dat wil ik toch wel daarom even benoemen. We gaan niet elk boek bespreken dat we lezen. We hebben het ook al eens over gehad. We zijn een boekenpodcast. Wat ook leuk
had. Helaas niet. Ja.
Nee, dit is van Walter Isaacson. Het boek heet The Innovators. En Walter Isaacson heeft ook bio's geschreven van Einstein, Benjamin Franklin, Kissinger. Dus die staat wel zo'n gerenommeerde biograaf. Maar wat wil het geval? Hij heeft ook een paar jaar geleden de bio van Steve Jobs geschreven.
Ah.
En dat heeft hem wereldberoemd gemaakt in die zin. En ik denk dat daarom dit boek een beetje ondergesneeuwd is. Wat ik jammer vind. En daarom wil ik het juist even aanhalen. Want dit boek was hij toen al mee bezig. En het gaat eigenlijk over de informatica en de ontwikkeling van de computer. Vanaf de 17e, 18e eeuw tot het internet dat we nu kennen. Ik vind het een encyclopedisch werk. Hij heeft echt gedetailleerd onderzoek gedaan. En daarom vind ik ook dat het wat meer waardering verdient. Maar wat is er gebeurd? Dit boek kwam op de markt. Hij was hier al jaren mee bezig. Toen kwam Steve Jobs. Die zegt, hey, wil je mijn bio schrijven? Toen heeft hij dit laten vallen. Heeft hij Steve Jobs bio geschreven. Toen werd hij wereldberoemd. Toen is hij verder met dit boek gegaan. Toen kwam dit boek uit. En zeiden mensen, ja, maar dat is niet wel even wachten.
Ja, ja.
Dan denk ik, ja, dat is een beetje jammer.
Want maar vertel, waar concreet, waar gaat het boek over?
Ja, waar het boek over gaat, hij stelt eigenlijk een aantal hoofdvragen. Ik denk dat de kernvraag is, wat is innovatie en hoe kan innovatie het beste gedijen? Nou, dat vind ik zelf sowieso een hele interessante vraag.
Ja.
En hij pinpoint dit dan rondom alle menselijke innovatie omtrent de ontwikkeling van de computer. Je had ook om de auto of iets anders kunnen enten.
Mm-hmm.
Nou, dat begint natuurlijk met heel veel wiskundigen. Wat ik heel interessant vond en wat ik zelf eigenlijk niet zoveel nog van af wist. Kijk, hoe meer het naar de hedendaag komt, de software en internettechniek, daar weet ik redelijk wat van. Maar zeker die beginperiode was heel interessant. En hij knoopt ook mooi aan elkaar. Hij gaat van de wiskundige ideeën naar de ontdekking van de transistor naar de processor, van de processor naar software, etc. Maar wat ik... En hij probeert ondertussen ook die vraag te beantwoorden van hoe kan innovatie het beste gedijen, waarbij eigenlijk zijn conclusie is, innovatie gedijt het beste binnen groepen van mensen.
En waar bestaat die groep dan uit?
Nou, je hebt mensen nodig die het bedenken, maar je hebt ook mensen nodig die het kunnen bouwen. En daar zet hij ook hele mooie contrasten van neer. Dus hij heeft bijvoorbeeld... Kijk, de computer, dat is niet heel goed definieerbaar wanneer de eerste computer was. Het is net wat je definitie is van computer. Maar hij haalt dan een voorbeeld aan van een groep mensen die... of eigenlijk twee personen die dat dan de definitie van computer zou zijn bedenken. En iemand die ergens in the middle of nowhere in Amerika op hetzelfde moment hetzelfde doet. Alleen die krijgt dat niet verder. En ook iemand in Duitsland die onder het nazi-regime ook niet echt verder komt met zijn computer. Dus de wereld was er rijp voor. Hij zegt ook, dat vind ik een van de mooiste dingen die me is bijgebleven. Hij zegt ook, zaad gedijt het beste op rijpe grond, zoiets. Hmm. Oftewel, het is hetzelfde adagio van standing on the shoulders of giants.
Yeah.
Je ziet ook steeds, en dat vind ik ook heel mooi, hij legt steeds uit hoe wat die eerste hebben ontdekt weer een stapje was voor die volgende mensen. Maar nu brugje met de vorige aflevering, toen hadden we het ook over U2 en met dat hele vrouwenemancipatie, dat ze daar wat beelden van hadden in de show. En toen viel mij gelijk al op dat Ada Lovelace en Grace Hopper daar ook in zaten.
Yeah.
En die kende ik al. Maar die heeft hij ook uitvoerig beschreven in het verhaal. En dat zijn toch wel hele belangrijke mensen geweest in de ontwikkeling van de computer en de software. En Ada Lovelace, helemaal in het bijzonder, want die heeft een... Ja, hij gaat best wel uitvoerig op haar in, maar ik zou sowieso wel een biografie van haar zelf willen lezen. En zij is een dochter trouwens van Lord Byron.
Ja. Yeah.
Ken jij die? Een van de...
Ja, gaan we een belletje rinkelen.
Dat is een van de, schijnt, was mij niet zo bekend, een van de bekendste poëten uit de romantische tijd.
Ja.
Heel flamboyant leven gehad. Hij had ook een affaire met zijn halfzuster. Nou goed, en Ada, zijn dochter... is dus heel slim, wiskundige, mm-hmm. ging zich aanhaken, al dat ze heel jong was, bij Charles Babbage. En Charles Babbage is bekend van de differential engine en de analytical engine, wat theoretische modellen zijn.
Die ook dan zitten we nog in de 19e eeuw.
Dat is het hele bijzondere. Die Charles
Ponskaart, machinetijd.
Nee, nog ver daarvoor.
Nog verder
Charles voor. Babbage en Ada Lovelace, dan hebben we het over de jaren 30 van de 18e eeuw. Dus 1830, 1835. Okay, ja. Terwijl daarna wordt het eigenlijk stil en het duurt nog een goede 100 jaar voordat er weer dingen gebeuren. Dus zij waren echt een tijd ver vooruit.
Echt pioniers.
En Charles Babbage wordt ook wel gezien als de vader van de computer. Maar wat je Ada Lovelace zou kunnen nageven, wat Charles Babbage miste, hij zag nog steeds het als een veredelde rekenmachine. En zij had al het vermogen toen, 200 jaar geleden, om in te zien dat computers veel meer konden betekenen.
Yeah.
En dat, nou, ik vind dat crazy als je dat kan bedenken in die tijd. En dat je...
Voor je kan zien, visionaire blik. Ja.
Ja, als je die visie al hebt. Dus dat is wel één ding wat haar bijzonder maakt. Plus zij heeft eigenlijk de ideeën die hij had, heeft ze eigenlijk vervolmaakt. Dus het is ook, en daar zie je ook weer zijn theorie van innovatie is samenwerking. Innovatie komt als twee mensen elkaar ontmoeten. En zij zat dus ook in de show van U2 op een beeld, werd ze getoond. En Grace Hopper is de andere. En dat is een mevrouw die eigenlijk in de jaren 40, 50 van de afgelopen eeuw heel veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van programmeertaal. En zij staat namelijk te boek ook als de bedenker van de eerste compiler.
Ja.
Ik ga nog niet uitleggen wat dat precies is, maar heel belangrijk voor software. En wat er ook wel grappig aan is, ze is een vrouw. Ja, ze is natuurlijk ontzettend slim. Natuurkundige, wiskundige. Maar software werd gezien als iets, dat doen die vrouwen wel. Mannen hielden zich met hardware bezig.
Yeah,
die schroefden die dingen in elkaar. Yeah. En dat gaf haar dus de ruimte eigenlijk. En zo zijn er nog meer, hoor. Ik licht er nu even twee vrouwen uit. Maar je ziet echt wel dat er een soort... zeker ook oorlogen waren ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van computers. Ja, en ook daar waren natuurlijk de vrouwen, want de mannen, die waren aan het vechten, om het zo maar even te zeggen. En de vrouwen, die moesten die machines bedienen en verder brengen naar een next level. Dus heel interessant. Dus, waarom, dus ik denk, ja, ik zie een bruggetje met de vorige aflevering. Ik zie... en ik wou toch ook even denken... Ja, ik vind het echt een, ik vind een goed boek. Ja, kijk, ik kan ook wel kritiek uiten. Ik kan op alles kritiek uiten. Hij heeft wel bepaalde... Hij heeft bepaalde piketjes waar hij naartoe wil in zijn boek.
Yeah,
dus die kant gaat hij ook op. En dat merk je bij het schrijven. Dat had ik toen ook al met die Steve Jobs bio die ik ook gelezen heb. Van, ik denk van, oké, nou, prima, weet je, is hoe jij dit ziet. Maar nogmaals, het detail... En de compleetheid, ik ken geen ander boek als je wil weten hoe computers zijn geworden en hoe internet het internet is, dan moet je dit boek lezen.
Okay,
dus dat, ja, en dat verdient iets meer respect dan de mensen die dachten van, oh ja, hij is van die Steve Jobs bio, die heb ik gelezen, die pikte dit boek op en die kunnen niks mee. Want ik zal wel zeggen, het is droge kost.
Dat geloof ik wel, ja zeker.
Dus nee, dat even.
Nee, interessant lijkt het me.
Ja, en als jij, want dat is natuurlijk jouw straatje, als we misschien een keer wat over Lord Byron kunnen doen. Dat leek mij wel...
Ja, dat is zelf niet mijn meest favoriete tijdvak qua dichters, de romantiek.
Ja.
Maar we kunnen daar wel even een beetje research in doen natuurlijk.
Ja, zetten we die voor de volgende keer of zo op het lijstje.
Nee, dat nee maar goed, en je kwam met dit boek eigenlijk omdat we hadden over die vrouwenemancipatie of eigenlijk hoe schoten we onszelf de geschiedenis voor.
Mm-hmm.
En was dat echt een expliciet onderwerp of zo, een bedoeling van die schrijver? Omdat...
Nou, dat is heel grappig. Dat is ook kritiek die hij heeft gekregen. Dat hij eigenlijk, want het boek is van 2014, dus redelijk recent. Dat hij probeert mee te liften op een nieuw feministische stroom. Om vrouwen meer naar voren te schuiven dan ze eigenlijk zouden verdienen. Hij heeft ook de COO van Facebook, dat is Sheryl Sandberg, voor de meeste mensen wel bekend. Die heeft ook het woord gedaan achter op het boek. Mm-hmm. En die zegt ook van... The Innovators is a fascinating history of the digital revolution, including the critical but often forgotten role women played from the beginning. And it offers truly valuable lessons how to work together and achieve great results. En dat heeft hij weer op zijn flikken gehad.
Nou, gek dat dan die kritiek er vandaan komt.
Nee, niet van haar, maar...
Nee, dat snap ik. Van de mensen die gelezen hebben.
Terwijl ik juist... Nou, het is natuurlijk ook andere mensen die prijzen juist weer de hemel daarvoor
in. Ja, tuurlijk. Maar, dat is ook weer gepolariseerd.
Het is zo gepolariseerd als het maar kan. Maar wat ik zelf, als je het echt leest, wat ik bijvoorbeeld heel goed vind, is dat hij toch wel denk ik objectief probeert aan te geven van... Bijvoorbeeld Ada Lovelace. Hij zegt, ja, er is heel veel discussie over hoeveel ze nou eigenlijk echt heeft bijgedragen. Hoe slim ze nou echt was qua wiskundige. Of ze zonder Charles Babbage heeft gedaan. Maar dan zegt hij...
Ja, natuurlijk, die discussie kun je over iedere wiskundige voeren, toch?
Daarom. Ja. Maar het feit dat hij het al aanstipt, dat hij zegt van, er is discussie over, dacht ik, waarom doe je dit eigenlijk?
Je voelt dat je jezelf moet verdedigen. Dat je waarom moet verdedigen.
Maar ik denk van, ja, hij had al lang aanzien komen dat hij wist dat hij met dit boek waarschijnlijk heel wat mannen over zich heen zou krijgen. Wat is dit?
Ja, gek is dat, ja.
Dus. Maar we gaan niet nog een keer
de slag over doen.
Maar ik zeg, kijk, ik zit in de computers, dat is mijn baan en mijn interesse ook, hobby. Dit boek had ik bijvoorbeeld al 20 jaar geleden willen lezen.
Ja.
Om te weten hoe... Nou, die twee dingen die hier op tafel staan. Nou, dit is eigenlijk ook een computer. Daar ligt een telefoon. Ik heb een telefoon. Het zijn allemaal computers. En het is een hele bijzondere wereld waarin we leven. Waarin elektronen door de lucht vliegen. Die dan 0 en 1 worden. Die dan vervolgens, nou ja, zoals deze podcast... ergens op het internet straks staan. Iemand anders hoort. Het is fantastisch.
Mm-hmm.
Dus ik kan er heel enthousiast van worden. En zo'n boek waarin het een soort min of meer complete weergave probeert te geven, wat natuurlijk ook weer op kritiek staat, want ja, die is vergeten. Ik ken nog niet zo'n ander werk. En dit is trouwens Ada, ze staat ook op de kaft met Steve Jobs en Bill Gates. En Alan Turing, gaan we ook nog een keer over hebben.
Gaan we ook zeker nog een keer over hebben.
Ja, die staat er ook uitgebreid in.
Ja, en het is toch wel bijzonder dan hoe... Bepaalde mensen die niet de maatstaf hebben van man eigenlijk. Want dat is eigenlijk een enige criterium om iets te kunnen doen in de geschiedenis.
Mm, yeah.
Zoals hij viel er ook buiten eigenlijk, hè, als homo. En voor mij heeft hij uiteindelijk zelfs een kuur ondergaan, verplicht.
Ja.
Wegens homofilie.
Ja, hij is heel droevig aan zijn einde gekomen. Ja,
terwijl hij ook echt een sleutelrol had in die ontwikkeling.
Hij heeft, je kan zelfs toedichten dat hij heeft bijgedragen aan een versneld einde van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog.
En dat, dan hebben we het over het einde van de jaren 60, geloof ik, of eind van de jaren 50, dat hij die straf heeft gekregen.
Ja. Ja. Ja, ze is trouwens ook generaal pardon gemaakt, nog een paar jaar geleden.
Ja, een paar jaar geleden pas. Ja, ja, ja. Ja.
Trouwens, over generale dingen. Er is ook een Ada Lovelace dag en die is 10 oktober dit jaar. Okay. En dat is een soort general appreciation voor female emancipation en dergelijke. Dit is naar haar vernoemd, dat vond ik ook, dat wist ik niet, want ik zat een beetje te googelen. Maar dat is dus eigenlijk over een paar weken al. En dat is ook pas een paar jaar geleden in het leven geroepen. Maar dat heeft er zijn.
Grappig. En je stuurde me nog een foto afgelopen... Want nu was er gisteren van Willem Arondeus die je tegenkwam.
Ja, ja.
Wat vond je die?
Waar ik die vond?
Ja.
Ja, op een plaatjesite, Imgur. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Imgur, Imgur. En daar kun je dus plaatjes naar boven voten en naar onder voten. En toen stond deze stond op 1. Ik kijk altijd even wat is een grappig plaatje.
Dat is een plaatje, Willem Arondeus hebben we het eerder wel eens over gehad, geloof ik, in deze podcast.
Ja.
Er was een kunstenaar en... dichter, schrijver. Heeft een tijdje op Urk gewoond. Dat was volgens mij de link met de podcast.
Ja, ja.
Homoseksueel ook. Uitgesproken homoseksueel. Wat heel erg... eigenlijk was dat not done voor die tijd. Ook zelfs niet in het kunstzinnige veld. Maar in 1944 heeft hij samen met heel veel anderen... moedige aanslag gepleegd in Amsterdam. Het was onderdeel van een verzet.
Ja, en wat de plaatje eigenlijk zoveel body gaf, is dat ze vertellen in 3 zinnen... Het is een plaatje van hem met wat tekst eroverheen. En ze vertellen in 3 zinnen iets over hem. En wat jij net zegt, dat hij Amsterdam Public Records Office heeft overvallen... om identificatie van Joden onmogelijk te maken. En toen hij geëxecuteerd werd een week later, dat zijn laatste woorden waren... Let it be known that homosexuals are not cowards.
Nee, ik denk niet dat hij dat in het Engels uitsprak, maar...
Nee, dat zal, maar...
En die foto is trouwens, volgens mij is die op Urk gemaakt, maar goed.
Oh ja, echt waar? Ja, nou, dat is wel helemaal... Die gaan we even linken.
Die gaan we even linken.
Ja, het was grappig om die te zien.
Hey, over boeken gesproken.
Ja.
We hebben 2 boeken deze keer. Ik wil eigenlijk ook nu even met een boek komen. Voor mij hebben we zelfs 3 boeken.
Ik zeg net dat we geen boek, maar let it go.
We hebben verschillende onderwerpen en die proberen we altijd op een of andere manier aan elkaar te koppelen. En ik dacht dat de grote gemene delen, zeg maar, dat misschien wel een beetje het opkomend nationalisme is. We gaan het hebben over Rusland straks. We hebben het net gehad over... Joegoslavië, een stukje. We gaan straks hebben over de beeldenstorm tussen haakjes. Gaan we nog even dieper op in. Ik dacht, dat kun je mooi koppelen, want ik weet niet of de auteur Benedict Anderson je wat zegt.
Benedict Anderson, nee.
Een hele populaire Engelse auteur op tal van gebieden eigenlijk. Dit is een beetje... cultuurhistorisch, maar ook sociologisch boek eigenlijk. En het heet Ingebeelde gemeenschappen, of Imagined Communities.
Okay.
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.
Aha.
En zijn werk uit 1983. En dat is een vrij algemene theorie eigenlijk. Over hoe een natiestaat eigenlijk in elkaar zit. En wat eigenlijk die natie maakt. Want het is een best wel een abstract begrip. En vooral als je... we zitten nu een beetje in zo'n tendens de laatste tijd... het nationalisme in politiek, dat begint weer een beetje op te komen. In Nederland nu ook, in andere Europese landen wat langer. En vooral in het oosten van Europa al een tijd...
En vooral dat de gematigde of centrumpartijen zich nu ook daaraan bevlekken.
Die, waar we het eerder in de podcast ook wel eens over gehad hebben. Ja. Maar die Benedict Anderson die stelt dus dat een natiestaat is eigenlijk een ingebeelde gemeenschap. Want het is geen echte gemeenschap. Want hij vindt, of hij stelt eigenlijk, een gemeenschap is iets waar de leden ervan, die kennen elkaar... op persoonlijk niveau. En dat is een natie niet zo. Een natie is een ingebeelde gemeenschap... Dus, waarvan dus de leden elkaar nooit allemaal persoonlijk kennen...
Ja.
Maar onderling wel een binding voelen. En zich als onderdeel van die groep beschouwen. Dus wij zijn Nederlanders, zeg maar. Wij voelen dat.
Ja.
Of niet. Die ingebeelde gemeenschap... die ontstaat eigenlijk als gemeenschappen groter worden... dan het dorpsniveau. In een dorp ken je iedereen persoonlijk, of best wel veel mensen. Kijk, en dan moeten we even bijzeggen dat dit boek is eigenlijk voor opkomst van het internet geschreven.
Ja.
Dus dat is niet in die theorie meegenomen. Want
de tribes van het internet bedoel
ja,
ik,
van, precies, ja.
Sid, hoe heet die, Godwin, toch?
Of, ja. En die Benedict Anderson die zegt van, eigenlijk de enige dingen die jouw Nederlander of Engelsman of Rus laten voelen, dat zijn dingen als kunst, cultuur,
ja.
Sportevenementen, zoals okay. bijvoorbeeld Olympische Spelen, dat je land dan vertegenwoordigd wordt.
Ja.
En nou, religie zou kunnen, als je een staatsreligie hebt bijvoorbeeld. En nou, koningshuis, tenslotte.
Ja.
En dat zijn allemaal middelen die door de politiek ingezet worden om jouw onderdeel te laten voelen van die natie. En als je daar meer over wil weten, het is echt een heel erg interessant boek. En was, ja, ik denk dat we die de komende tijd nog wel vaker erbij kunnen pakken in de komende politieke ontwikkeling eigenlijk.
Ja, hoe kwam je er zo bij trouwens?
Dit is een stukje theorie wat ik op school krijg.
Oh, oké. Okay.
Omdat het, ja, vooral op het gebied van kunst, hè, wanneer, waar ligt de, kan politiek aan kunst komen, mag dat, en waarom, wel of niet, en kan politiek kunst inzetten, kijk, daar gaat het vaak om, en dan heb je een stukje ethiek eigenlijk.
Ja, maar ik weet niet in hoeverre je al de vragen kan beantwoorden die ik nu heb, maar is in zijn optiek van die meneer Benedict Anderson een ingebeelde gemeenschap altijd negatief?
Nee, dat hoeft niet.
Populistisch middel?
Nee. Hij koppelt. Hij probeert eigenlijk het begrip van een nazistaat te duiden in dat boek. Daar komt het eigenlijk op neer.
Maar hij deed natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, waarbij er een groot voorbeeld was van het negatieve aspect ervan. Of zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld de Olympische Spelen en het vieren daarvan een goed voorbeeld is? Positief
dat,
voorbeeld.
Zou een positief ja. voorbeeld kunnen zijn. En voor mij ook een redelijk onschuldig voorbeeld nog.
Ja.
Maar
we leven nu in een tijd waarbij inderdaad het vaker wordt ingezet als middel. Om, om in de politiek of in
weer, ja, wat zich in de geschiedenis wel vaker herhaalt.
Nou, dan is het inderdaad, dan is het wel vrij actueel om om deze termen in gedachten te houden op het moment dat je dat soort dingen ziet.
Ja, ik vind dat een hele interessante vraag. Hè? Wanneer, als je die vraag aan jezelf stelt, wat maakt mij nou eigenlijk een Nederlander? En ja, taal was ik trouwens vergeten in dat rijtje natuurlijk. Die hoort er ook absoluut bij.
Ja.
Taal laat jou ook heel erg onderdeel voelen van een groep. Ja, en dan moet ik zeggen, als je daar, hoe langer je daarover nadenkt, hoe minder antwoorden je daarvoor vindt.
Okay.
Wat jou een Nederlander maakt.
Ja. Ik heb er toevallig recent ook over nagedacht. Voor mensen die bekend zijn met mijn column. Maar ik voel me eigenlijk nooit echt Nederlander. Maar dat heeft misschien te maken met een soort status die wij als Urker hebben. Maar.
Ja, maar dat zegt die Benedict Anderson eigenlijk ook. In principe ben je in eerste instantie onderdeel van je gezin.
Mm-hmm.
Je familie.
Yeah.
En dan van je gemeenschap daaromheen. De mensen die je kent.
Yeah.
En dat is allemaal duidelijk af te bakenen. En ja, het is haakjes te verantwoorden waarom je je zo voelt. Want dan kun je zeggen ik voel me zo omdat dit en dat. En dat heeft directe betrekking op mij. Dus bijvoorbeeld de geschiedenis van Urk zo directe betrekking op jou hebben.
Yeah,
yeah. De geschiedenis van Zuid-Limburg waarschijnlijk niet. Maar toch ben jij Nederlander. En zou je daar eerder iets over willen lezen dan 20 kilometer over de grens daarvan in Noordoost-België? Zou je minder interessant vinden. Maar waarom? Omdat je in Nederland bent.
Ja, terwijl het arbitraire grenzen zijn die gemaakt zijn.
Precies,
ooit.
Ja. En die gaat aan de hand van dat boek eigenlijk het abstracte begrip van nationalisme beter begrijpen. En hoe dat tot stand komt. En hoe dat eigenlijk gewoon een middel is.
Een middel?
Ja. De nazistaat is een middel van een politieke beweging.
Ja, ik dacht, nu ga je een bruggetje maken, want je kijkt er zo bij.
Over middelen, ja. Jij gaat over middelen hebben, geloof ik.
Ga ik het over middelen hebben?
Ja, jij kwam met een documentaire die je hebt gezien.
Oh, ja, nee, inderdaad.
En ik denk, ja, we hebben het over sportevenementen gehad.
Ja.
Een land wat dat heel erg lang doet en gedaan heeft ook, toen het nog andere staatsinrichting had. Die gebruikt dat heel erg als politiek middel, denk ik. En we hebben het over Rusland nu.
Ja, dit is Rusland. Nee, dit is een... het is een documentaire op Netflix. En dat heet Icarus. Of Icarus, Engelse betaling. En het is echt een bizar verhaal. Wil ik spoileren? Kan ik spoileren? Moeten we een spoiler...
een kleintje misschien?
Jingle draaien. Nou, kijk, het begint met een meneer die gaat eigenlijk...
voor zichzelf. Kijk, het is een docu, hè? Geen film.
Het is een documentaire. Ja. Het is een documentaire, daar moet ik bij zijn. En die documentairemaker die denkt van... Weet je wat? Ik ga zelf EPO gebruiken om te kijken of het helpt. Nou, dat is op zich een interessante stelling al, hè?
Zeker, ja.
Dat is na een half uurtje film al voorbij. Want dan zit hij in een wereld die je niet kan voorstellen. En heeft hij contact met een of andere Rus. En dat, die gaat hem daarbij helpen. En dat gaat een uurtje, ik praat even in de term van de docu.
Ja, ja.
Goed, voordat echt alles ontploft. En dan komt er eigenlijk naar voren dat die meneer met wie hij contact heeft... en die hem zo vrolijk en jolig helpt... dat die gewoon het hoofd is geweest van structurele... decennia lang drugs gebruikt voor de complete Russische sport.
Mm-hmm.
Dus dan heb je het over voetbal, atletiek, ijshockey, whatever, name it. Hij deed dat. Het complete laboratorium was voor hem gebouwd. Complete manieren om testen te ontwijken. Nou, het is echt een bizar woord. En je zit naar de kijk en je denkt, is dit echt? En het is allemaal vrij recent. En het is ook een paar jaar geleden toen bij de laatste Olympische Spelen... zou de hele Russische ploeg geschorst worden door deze...
Ja, klopt. Er was veel ophef over, hè?
Ja, ja, door onder andere deze ontdekkingen. Hm. En, nou ja, maar als je ziet hoe dat gaat en ook de politieke druk die uitgevoerd wordt uiteindelijk... en Poetin, die is natuurlijk, wat heel duidelijk naar voren komt in die documentaire... de hoogste politieke macht in Rusland, die wist hiervan. Sterker nog, die waren opdrachtgever. En Poetin ontkent alles. En, maar die meneer is zijn leven niet zeker, die dokter. Die heeft eigenlijk uit school geklapt en die zit nu ondergedoken ergens in Amerika, in een safe house.
Oh, ja.
Ja, ja,
ja.
Ja, die documentaire die waart nu rond over de wereld. Hij is een paar maanden, weken geleden live gezet. En ja, iedereen die hem ziet, die denkt, wat is dit echt? Maar het zegt vooral wat over Rusland en hoe crazy...
hoe ver dat gaat, ja. Ik heb wel eens eerder documentaires gezien over dopinggebruik in de voormalige Sovjet-Unie.
Mm-hmm.
Dat ging dan voor mij over een Oost-Duitse zwemster.
Yeah.
Die kreeg gewoon hormonen ingespoten. Die heeft, ging zover dat ze uiteindelijk gewoon een man is geworden.
Yeah,
dat waren hele heftige verhalen die daarin verteld werden. En dan denk je van ja, als dan zo'n totalitair regime omvalt... en daarna is het wel afgelopen. Maar blijkbaar gaat het gewoon door eigenlijk. Yeah.
Ja, dat gaat gewoon door. En je kan je inderdaad afvragen van waarom zouden ze het doen? Want... ja, het is een groot land, ze hebben veel sporters. Je kan ook gewoon investeren in de sport en dan hopen dat je medailles op een eerlijke manier haalt. Maar blijkbaar is dat niet genoeg. Ze willen cheaten of zo. Of dat zit gewoon, misschien hoort dat gewoon bij de cultuur. Ja, ik ga nu hele moeilijke dingen zeggen.
Ja, ja, ja.
Nee, maar wat mij zo verbaasd is hoe daar vanuit Rusland op gereageerd werd. Gewoon ontkennen, en die kerel is gek en hij weet niet waar hij het over heeft. En wij weten nergens van. En terwijl daar letterlijk honderden sporters bij betrokken zijn.
Ja. Dat is ondenkbaar.
Het is ondenkbaar. Ja. Ja, kijk, je hebt op andere schaal natuurlijk met het wielrennen, als je dat volgt, een paar jaar geleden een hele explosie gehad, dat er eigenlijk uitkwam dat 10 jaar geleden, of in de jaren 90 en de jaren 80 gewoon iedereen doopte.
Ja, maar kijk, het interessante hiervan is eigenlijk dat hier staat een hele natie zit hier achter. Dit dopingsgebruik in Rusland wordt gewoon aangewakkerd door de overheid.
Ja.
En ja, dat is, kijk, in de wielrennen is dat toch gewoon op...
Nou, het is gewoon geld gedreven.
Ja, geld gedreven, ja. Particuliere initiatief eigenlijk.
Ja, dat is inderdaad het grote verschil hier.
Ja. Ja. Dat maakt het zo interessant.
Dat maakt het interessant. Maar ik zit nu even in mijn hoofd. Ik kan nu twee kanten op een bruggetje te maken, maar het is allebei onderwerpen voor de podcast.
Oké. Okay.
Maar ik ga eventjes iets naar het zuiden, want het gaat ook over Rusland en de invloed die Rusland heeft. En, het is natuurlijk een toestand in Oekraïne. Maar ik las daar iets interessants over. Of ik hoorde daar iets interessants over. Wat nu ook in de wereld verder gaande is. Natuurlijk als het gaat over monumenten en beelden. Oekraïne is weer onafhankelijk geworden een aantal jaren geleden. Nou, dat is nu weer even de Krim is bezet en allerlei toestanden. Maar stel even, Oekraïne is onafhankelijk. En die zijn toen ook een soort Russische opschoningsslag gestart. Want het hele land was volgepland met Leninbeelden en dat soort dingen. En ook dorpen waren gewoon hernoemd met Russische namen.
Ja, zoals Rusland overal deed eigenlijk in iedere satellietstaat van de Sovjet-Unie.
Ja, Maar wat dan wel interessant aan was, is dat je dus dat mensen niet per se... Ja, er is een deel in Oekraïne dat zich verbonden voelt met Rusland. Maar heel veel mensen hadden zoiets van... Ja, maar dit dorp is in de jaren 40, 50 hernoemd. Ik ben in de jaren 70 geboren. En nu ga je het hernoemen naar een naam die ik niet ken. Omdat dat originele naam is. Ik vond dat wel een interessante gedachtespinsel. Ja. Die mensen die zijn compleet ontheemd. Want ik denk, waar woon ik nou? Ik heb altijd hier gewoond. Dat was een Russische naam. Nu moet het weer een Oekraïense naam hebben. Ik voel me daar niet verbonden mee. Want jij had net over verbindingen en zo.
Ja, ja. Over een ingebeelde gemeenschap gesproken.
Ja. Dat is wel, ik denk van die mensen die moeten helemaal mindfucks.
Ja, het is ook heel erg ingewikkeld. Want waar je heen wil is, denk richting Amerika zometeen.
Ja, want die...
Maar daar gaan we straks heen. Maar ja. Ik denk, dat is wel heel erg typerend. En, die ontwikkeling in die voormalige Sovjetlanden. Vooral hè, wat je zegt, de naam werd gewijzigd. De propaganda drong overal door. En daarna moesten die landen opeens... hun eigen, tussen haakjes, hun eigen geschiedenis weer gaan omarmen.
Precies, precies.
En ja, dat zag je ook vooral in Polen bijvoorbeeld. Dus ook zo'n heel, ja, best wel een schrijnend voorbeeld. Polen is best wel een zielig land. Binnengevallen door de Duitsers, hè, begin van de Tweede Wereldoorlog. Plat gebombardeerd, grote delen van Noord-Polen. En die steden die moesten opnieuw gebouwd worden. Nadat de Russen daar waren binnengevallen. En bepaalde steden hè, in die hoek van Europa zijn helemaal opnieuw gebouwd in de historische stijl. Dus aan de hand van tekeningen en oude foto's. Okay. Maar dan werden alle Duitse invloeden werden daarin weggelaten.
Aha.
Dus dat was een hele stad, want Duitsland had altijd heel erg veel invloed langs de hele kust van Europa. Die werden dan systematisch eruit gefilterd. Met bijvoorbeeld een Nederlandse gevel. Want er zaten ook veel Nederlandse handelaren.
Ja.
En langs die Balkankust en de Poolse kust.
Ja.
Die mochten er wel tussen blijven staan. Maar alles wat Duits was, dat was fascistisch. En dat moest dan weer uit. Dus dan heb je al een hele rare verhaspeling van je eigen geschiedenis eigenlijk. En zo'n stad kreeg dan een Russische naam. En daarna... Dat Polen weer onafhankelijk werd, moest het ook weer veranderen. Dus
ja, die mensen die weten niet wie ze zijn. Ja,
precies. En die bevolkingssamenstelling van al die steden is natuurlijk ook drastisch veranderd. Er waren geen Duitsers meer. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog zijn die allemaal gedeporteerd naar Siberië en weet ik veel wat weer waarheen. En ja, opeens is zo'n land dan een natie. En dan intussen zijn ze nog maar 27 jaar oud eigenlijk als democratisch Europees tussenhaakjes land.
Ja. Ja. Ja, dat zijn hele bijzondere ontwikkelingen. Ja.
En dan vooral interessant is hebben welke rol kunst, behalve taal, daarin inneemt. Taal hebben we het over die straatnamen en plaatsnamen.
Ja, want ik moest net ook denken van alle Duitse kenmerken uit de architectuur werden gehaald. Dan moest ik even denken aan iets wat jij in een andere podcast zei over bijvoorbeeld dat titels op kunstwerken aangepast werden.
Omdat we zijn een Rijksmuseum.
Omdat dat is ook een soort... Ja,
interessant. Nu actueel is de Witte de Wit Museum in Rotterdam.
Ja.
Museum voor Hedendaagse Kunst. Die naam hebben we 27 jaar geleden aangenomen, want die straat heet ook de Witte de Witstraat. En nou ja, Witte de Wit was ook een man met een redelijk bedenkelijk verleden. En die hebben besloten om de naam te gaan veranderen. Ja, en of dat dan goed of slecht is, daar is nu dan heel erg veel discussie. Het museum ligt in ieder geval onder vuur door rechts Nederland.
Ja, dat is natuurlijk weer het...
Wordt besticht van cultuurmarxisme en dergelijke.
Ja, oh, we gaan... Bas? Ja.
Jan, die wou het niet over hebben.
Nee, jongens, het is het woord van de zomer 2017 op een negatieve manier, denk ik. Maar we hebben toch even kort over gehad dat we het hier niet over gingen hebben, want het is een...
Maar goed, dat is. Want ik had het daar gisteren nog over met een vriend van mij. Die zo'n straatnaamverandering bijvoorbeeld. Ja. Hè, is dat dan goed of slecht?
Ja.
Maar kijk, wat ik denk eigenlijk. Dat, ik denk wel dat het een goed middel is. Hè, om kritisch te kijken naar je eigen geschiedenis.
Ja.
En wat in het geval van het Rijksmuseum. Daar werd het naambordje van als er termen in stonden als neger.
Ja.
Dat werd veranderd in zwarte. Op zich natuurlijk best wel een logische stap. Maar ja, gebeurt dat zonder discussie eromheen? dan komt zo'n museum er heel erg makkelijk vanaf.
Nou ja, denk ik. Maar dat is een beetje jammer nu. Er is geen discussie. Het wordt gekaapt, het is gepolariseerd, het is zwart-wit. Je bent voor of je bent tegen en alle nuance is weg. En ik zal niet zeggen dat je nuance moet hebben voor het Hitlersteegje of zo. Natuurlijk niet.
Maar kijk, wat ik in het geval van Rijksmuseum heel erg jammer vond toen... is dat ze die naamswijziging hebben doorgevoerd. En daarna hebben ze het nooit gehad over slavernij. En daarna ook nooit. En pas in 2019, geloof ik, komt er een tentoonstelling over slavernij. Dus ja, dan denk ik van ja, dan sta je eigenlijk de plank volledig mis. Dan maak je heel erg makkelijk ervan af door door die naambordjes te veranderen.
Ja. Want ik ga even terug naar de Oekraïne. Want ik had het net over dat ze daar ook namen gingen veranderen. En wat ik net zei, ze hadden ook heel veel Leninbeelden daar. En hoe ze dat eigenlijk opgelost hebben. Want er waren ook mensen die waren gewoon... die vonden dat vertrouwde beeld zonder dat... Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben die beelden allemaal in parkjes gezet. En dan hebben ze gewoon gezegd, dit is een plaatje. En dan staan die beelden, het bordje erbij. En dan, als je dat leuk vindt, kan je hier kijken. En dan voor de rest staan ze niet meer in straatbeeld.
Wat er nog heel is van die beelden. Want er zijn ook aardig wat ondergespoten en opgeblazen.
Ja, want dat, nu komen we bij Amerika, denk ik.
Ja, gaan we rustig langzaamaan gaan we erheen.
Nou, kijk, iedereen heeft natuurlijk nieuws van meegekregen met het beeld in South Carolina. Wat zou moeten verdwijnen uit het park.
Ja.
Van Robert E. Lee. Kijk, wat daar gelijk al interessant aan is... En ik ga... Let op mensen, we gaan natuurlijk niet nazi's goed praten. We gaan ook niet de kant van nazi's proberen te kijken. Dat is gewoon not done. Wat dit zegt, en waar het voor mij interessant voor is... is dat het zegt iets over de complexe relatie die Amerika heeft met zijn eigen verleden... en hoe ze daarmee worstelen.
Mm-hmm.
En dat vind ik juist interessant.
Is ook zeker interessant.
En daarom wou we dat bruggetje even maken naar die hele situatie. Want even heel kort... We
hebben dan over die rellen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden.
Ja.
Best wel heftig ook trouwens. Doden bijgevallen. En mensen liepen gewoon met geweren over straat heen. Want dat mag in Amerika natuurlijk.
Dat is Amerika. Maar ik heb eerst een vraag aan jou.
Ja.
Schrok jij van het aantal nazi's dat je daar op straat zag? Een aantal extreemrechtse?
Ik was wel verbaasd dat het... Ik wist wel dat er in bepaalde delen van die hoek van Amerika, die zuidoostenhoek van Amerika, zijn nog wel hele rechtsextremistische bewegingen nog wel.
Louis Farrow heeft er ook hele goede documentaire
over. Maar ja, dan denk je, dat is eigenlijk niet heel erg serieus te nemen. Dat is wat daar in een paar dorpjes in een huisje gebeurt. En die mensen die hebben gewoon een lolletje en die hebben eigenlijk geen idee waarover ze praten. Maar als je dan zo'n demonstratie ziet, dan denk je van... Ja, die hebben we donders goed door waar ze mee bezig zijn.
Ja.
Ze zijn ingelezen en ze gebruiken die symboliek.
Want dat is het. Het gaat niet om dat beeld natuurlijk.
Nee.
Dat beeld is... maar dat is nu wel een soort van... het main item geworden. Maar net alsof het wel of niet zijn van dat beeld... de echte problematiek oplost. Natuurlijk niet.
Nee, natuurlijk niet. Maar dat is met over ieder beeld kun je die discussie doen natuurlijk. Maar
over dat beeld. Hè, en nogmaals, ik ga niet...
Laten we eerst even gaan naar wie Robert E. Lee was, denk ik. Jij hebt een tijd zelf in Amerika gewoond.
Ja, een tijdje.
Ja,
nee, dat is ook wel...
Je wilt daar het een en ander over vertellen?
Ik kan er wel wat over vertellen. Robert E. Lee is eigenlijk best wel een vooraanstaand generaal geweest. En hij heeft ook Amerika gemaakt tot wat het is.
Ja, dan hebben we de generaal over in de Amerikaanse burgeroorlog.
Ja, maar ook bijvoorbeeld in de Amerikaans-Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog.
Ja.
En... daar heeft hij eigenlijk zijn sporen verdiend. Dat was zeg maar in de jaren 40, 50. En in de burgeroorlog was 1861 tot 1865. Mm-hmm. En dus in die zin... Kijk, er zijn ook heel veel historici... die noemen hem een hele grote veldmaarschalk.
Ja, ja.
En de trant van Napoleon. En de Karel de Grote. Of hoe heet die nou met zijn olifanten? Hannibal en zo, weet je wel.
Ja, ja.
Dus er is heel veel respect altijd geweest voor hem. Hij is ook drenched in Amerikaanse cultuur. Bijvoorbeeld de Dukes of Hazzard, die auto, dat is de General Lee. Nou, dat is letterlijk vernoemd naar Robert E. Lee.
Yeah.
Het beeld, en dat is ook bijvoorbeeld een groot verschil met... als bijvoorbeeld het communisme valt... of als zoals in Kuwait, Saudi-Arabië met, Saddam Hussein en zo... en met... andere wat beelden omgehaald worden, dat valt vaak samen met de val van het regime of de start van een revolutie.
Dat is vaak wel een kantelpunt dan.
Is het kantelpunt. Maar wat is hier gebeurd? De Robert E. Lee stond aan de verkeerde kant inderdaad in de burgeroorlog. Maar dat beeld is pas van de jaren 20 van deze eeuw. En sterker nog, het is 20 jaar geleden nog dat Rijksmonument.
Ja, en dat is interessant om interessant en belangrijk om daarbij stil te staan. Wanneer is het beeld eigenlijk neergezet? Dat vertelt ook heel erg veel over het beeld zelf. Mm-hmm. Want de jaren 20 van de 20e eeuw. Wat gebeurde toen in Amerika? En waarom had zo'n stad de belang bij om een beeld van Robert E. Lee neer te zetten?
Ja, maar dat is dus dat is zeg maar dat worstelen wat Amerika heeft met zijn verleden en het nooit verwerkte rouwproces, denk ik. Kijk, en je ziet nu, ik kan allerlei lijnen trekken.
Ja, kijk, ik bedoel meer van waarom is dat beeld niet na de burgeroorlog neergezet, maar pas in 1920?
En waarom is het überhaupt goedgekeurd om het toen neer te zetten?
Ja, precies. Dat zijn vragen die heel erg belangrijk zijn als je zo'n discussie gaat voeren, natuurlijk.
Ja, ik heb daar niet per se antwoord op. Je kan gewoon nalezen hoe dat beeld is. Het is eigenlijk door een privé financiële soort filantroop die heel veel op had met de Confederates. Die heeft dat gewoon neergezet. Er zijn meer beelden daarvan. Hè.
Zeker.
Het is er niet eentje.
Ja, want in een andere stad is er daadwerkelijk eentje neergehaald.
Ja, er zijn er ook al wel neergehaald. Maar jij hebt het over van de context van hoe dat beeld er gekomen is. Maar weet je waarom juist in die stad dat allemaal speelt, dit? Dat vind ik zo bizar dat eigenlijk niemand daarover heeft. En misschien is dat ook niet heel relevant. Maar ik vind het zelf wel relevant. Want er is een paar jaar geleden is daar een Wes Bellamy. Dat is een Afro-Amerikaanse dokter. Maar hij is heel jong. Hij is net 30, geloof ik. Een paar jaar geleden is die daar in de stadsraad gekomen. En je had natuurlijk de shootings in Charleston. Ook in dezelfde staat is dat. De Black Lives Matter.
Ja, dat is
movement.
Als reactie daarop. Hè, dat de zwarte Amerikanen die werden neergeschoten eigenlijk. Hè? Die Black Lives Matter beweging is daardoor opgekomen als reactie op het politiegeweld.
Ja, wat op zich al ook alweer een vervolg is van de Black Power Movement. Nou, er zijn alle lijnen trekken, maar daar gaat het nu eventjes niet om. Maar wat er eigenlijk achter zit, is hij heeft een persoonlijke vendetta met Jason Kessler. Die Jason Kessler is degene die hele mars had georganiseerd daar.
Yeah.
Maar die twee...
Terwijl die alt-right hoek.
Ja, die alt-right hoek. En hij is de woordvoerder van die hele groep gemeenschap. En hij noemt zichzelf geen nazi, maar is natuurlijk een nazi. Kom op, mensen. Maar die twee, die hebben al een paar jaar ruzie met elkaar. En niemand heeft het daarover. Maar die zitten... Hoe zou ik het zeggen? Wes Bellamy heeft ook aangejaagd dat die beelden weg moesten. Omdat we hadden toen in 2015 na die shooting was die hele discussie over de Confederate flag. We gaan nu even een uitstapje maken. Die moordenaar, die terrorist die toen in die kerk die mensen heeft doodgeschoten.
Yeah.
Die was heel erg voorstander van die Confederate flag. Wat dus tot gevolgen van die vlag moet weg, et cetera. Mm-hmm. Die vlag is trouwens zelf al in het... State Capitol vanaf 1962 gehezen. Wat ook al heel bijzonder is. Dat is 100 jaar na de... maar die is gehezen. Wat toen al een reactie was op de Civil Rights Movement. Dus die vlag hangt eigenlijk daar al x wat jaren niet goed te hangen.
Nee.
Maar die terug naar die terrorist. Die had dus een aantal Facebook posts. En die allemaal offline zijn ondertussen. Want ik heb nog proberen op te zoeken. En ook een aantal on site. Maar hij had er ook een hele andere bijzondere vlag. Waar hij ook mee dweepte. En die vlag is Nederlandse historie. Dat is namelijk de vlag van de apartheid in Zuid-Amerika. En moet ik even kijken of...
Zuid-Afrika.
Zuid-Afrika. Dat is de...
Visualiseer hem even voor de luisteraar, want die kunnen niet meekijken.
Nee, ik ga de... Ik had dit even op moeten zoeken, maar het schiet me zo te binnen. Hij had zeg maar de...
Dat is een oranje-wit-blauwe vlag, toch?
Ja, dat is hem, ja, inderdaad.
Dat is niet alleen de vlag van Zuid-Afrika geweest.
Ja.
Dan hebben we over de Oranje Vrijstaat en die andere Afrikanere republiek.
Ja, ik heb hem. Ik ga er even doorheen praten, want mensen zien het niet, maar we gaan het linken. Je hebt een vlag van Zuid-Afrika, waar eigenlijk drie andere vlaggen in stonden, waar eentje ook weer de Nederlandse vlag van was.
Ja.
En ook de andere was de...
Dat was de tijd van de Unie van de Zuid-Afrika.
Ja, maar de vlag zelf is oranje, wit, blauw.
Ja.
Maar daarin zit weer een rood, wit, blauwe vlag.
Ja.
Maar dit slaat natuurlijk op de apartheid en het is een symbool geworden voor...
Ja.
Maar de vlag heet ook wel de Prinsenvlag.
Ja, die vlag is eigenlijk naar Zuid-Afrika gekomen tijdens de kolonisatie van Zuid-Afrika door vooral Nederlanders.
Ja.
Ja, en die is er eigenlijk blijven hangen en na de Boerenoorlog en dat moderne Zuid-Afrika eigenlijk werd samengevoegd. Dat de Engelsen en de Nederlanders, of de Afrikaners moet ik eigenlijk zeggen, die sloten daartoe vrede. En toen hebben ze die vlag hebben ze gepakt, eigenlijk die Prinsenvlag. Oud-Nederlandse vlag, die hebben ze gepakt als, nou, dit is een goed symbool voor onze natie. En
ja,
die andere drie vlaggen die ze erin gezet. Zie je de Engelse vlag, voor mij de Amerikaanse vlag in het midden, dacht ik. Of de...
Nou, dat is een...
Nou, en de Nederlandse vlag in ieder geval.
Ja, ja, inderdaad. En, maar wat dus opvallend was, is dat die terrorist ook een die vlag in beeld had en op zijn jas genaaid of zoiets. Terwijl, nou, dat wat dus ook weer aangeeft wat zijn bedoelingen waren, zijn achtergrond.
Ja, ja, ja. Kijk, we kunnen de zuidelijke staten ook niet loszien van die aanleiding van de burgeroorlog natuurlijk. Dat die door wilden gaan of tegen de afschaffing van de slavernij waren.
Ja, nou, daar is heel veel discussie over. Want New York en dat soort staten horen natuurlijk bij het noorden. En die hadden daar wel andere ideeën over.
Ja, ja, ja.
Maar even om die vlag af te sluiten. Het is...
Nou, ik bedoel meer te zien in de culturencontext. Hè. Die man die zoekt een stukje van hè, wat dat symbool voor wie ik ben en hoe ik denk.
Ja.
En nou, als je dan zo'n vlag van de Zuidelijke Staten erbij pakt. Confederatievlag.
Ja.
En... Zo'n vlag van Zuid-Afrika tijdens apartheid. Dan lijkt me wel duidelijk wat je motieven zijn. Dat probeer ik te zeggen.
Nee, dat is precies ook het hele hoekje.
Ja.
wat ik zou nou zeggen over die...
We zaten bij die vlag.
Oh ja, nou, het is het oranje banje bleu vlag.
Ja, ja.
En volgens mij dweept de PVV er ook mee.
Ja, en de NSB
okay.
Gebruikte die vlag ook.
Ja, dat klopt, ja. De NSB heeft hem inderdaad ook...
Is, wij noemen de Prinsenvlag tegenwoordig.
Ja.
Onder veel PVV-aanhangers zie je het nog terug. En voor mij heeft hij een tijdje geleden nog op het partijkantoor van de PVV gehangen.
Oh, oké. Okay.
Ja, die vlag is eigenlijk nooit helemaal weg geweest in ieder geval.
Maar hij heeft nu zeg maar een hele negatieve context door terroristen, door PVV en dergelijke. Maar in Amerika zijn nog drie instanties die vlag hanteren hè, vanuit oudsher. Vanuit de niet nog hele bevlekte, nou ja.
Ja.
En dat vond ik wel grappig, want dat is de stad New York, de Bronx, de wijk. Maar ook, en daar heb ik gewoond, de stad Albany. Dus dat vond ik wel heel grappig, dat juist die hoek daar in het Noordoosten nog de oranje banje bleu.
Ja, en dat komt waarschijnlijk van de Nederlandse kolonisten vandaan.
Ja, absoluut, dat heeft daar helemaal mee te maken.
Want dan hebben we die vlag, die komt vanuit de 80-jarige oorlog, geloof ik.
Ja, het
is... Orangisten.
Ja.
Dus dat is wel grappig dat het dan daar blijft voorbestaan.
Ja, maar nu heeft hij dus een hele negatieve...
Ja.
Ja.
Nou ja, kijk, overal, hè, in Nederland ook. Terwijl het niet per se... Ja. Het is niet handig om die vlag met op Koningendag
te hijsen, nee, nu, zeg maar. Nee, maar dat is ook weer dat veranderende beeld.
Ja.
En nu heeft die vlag een verkeerde of een negatieve intonatie.
Maar zo gaat het, hè. Dus die vlag zelf is alleen maar een lapje stof met verf.
Yep.
En intrinsieke waarde heeft het niet. Dat is alleen maar, dat komt alleen maar van buitenaf. Hè? Wie kent die waarde toe aan die vlag?
Ja, nou, kijk, en dan kom je weer bij die... Trouwens, om de hele vlag te afsluiten, want dan gaan we weer terug naar Charleston... Hij had ook nog de racistische vlag van Rhodesië, wat een oude Britse kolonie was.
Ja,
dus hij was echt heel duidelijk met zijn bedoelingen met die vlag.
Ja, hij is helemaal die geschiedenis ingedoken. En,
ja, hij had er wel zich in verdiept, een beetje op de negatieve manier.
Ja, en sowieso aan symboliek geen gebrek tijdens die demonstraties.
Ja,
en
dat...
In die hoek, allemaal nazistische logo's, een beetje die huisstijl van Adolf Hitler eigenlijk, van het Derde Rijk.
Verschrikkelijk.
Ja, ik vond het wel heel erg... Lijkt een beetje of ik naar de Wolf van Pink Floyd zat te kijken, zeg maar.
Ja. Kijk, enerzijds moet ik zeggen dat ik eigenlijk niet verbaasd was dat dit leefde.
Nee, daar hadden we net over. Ja. Daar kwamen we vandaan.
Ja, daar kwamen we vandaan. Even uitstappen. Hey, kijk, want ik heb die Louis Theroux documentaire gezien. En wat je ook zag, dit was een verzameling van al die mensen in Amerika die deze ideeën hebben op één centrale plek. Ja,
ja, een beetje in die hoek. Ja, ja.
Groot land, dus dan krijg je er al gauw veel. Dus ik denk echt niet dat dit 10-20% van de bevolking is. Maar nee, wat natuurlijk wel bijzonder is, is dat ze zich de ruimte voelen, vrij voelen, om dit nu te doen op straat.
Ja, en ook dan zulke publiekelijk zulke gebaren te maken. En je kon hun gezichten zien.
Ja.
Zonder schaamte eigenlijk. Zulke racistische, nazistische, fascistische dingen uiten eigenlijk.
Ja.
Dan moet je toch heel erg verzekerd zijn van je eigen gelijk om dat te durven.
Ja, er zullen mensen bij zitten die dat doen, maar wat ik wel verontrustend vond... Kijk, die mensen, die kan ik in een hokje stoppen. Maar er waren ook beelden van mensen die dan gevolgd werden en dan trokken ze een witte gewaad uit of een zwarte gewaad en dan kregen ze een camera in hun neus. En dan zeggen ze, ik ben geen nazi, ik vind het gewoon leuk om herrie te schoppen.
Ja.
Dat hele 4chan, had ik ook een heel artikel over gelezen. Dat kan ik echt niet plaatsen, daar kan ik helemaal niet bij. Nee. Dat gaan we nu ook niet over hebben, want ik heb daar alleen maar vragen over. Begrijp ik niet goed, maar dat zegt ook wat over de wereld waarin we leven. Maar even terug naar die beelden. Hè. En je noemde net al het museum in Nederland dat een andere naam krijgt.
Ga eens van verder.
Nou, ik had iemand een blog geschreven. Dat had ik gelezen. Dat was jij.
Oh.
En ik denk dat je, niet om gelijk de hele discussie plaats te slaan, maar je vat wel de kern samen, volgens mij in je laatste zin, door te zeggen van, als ik het even paraphraseer aan mijn hoofd, beelden moeten altijd in context gezien worden en die context verandert.
Ja.
Dat is goed zeg.
Ja, dat denk ik wel. Kijk, zo'n beeld is gewoon een stukje brons of koper. Precies. Of weet ik veel wat. En wat zo'n beeld eigenlijk betekent, welke plek het inneemt in de gemeenschap, in de maatschappij, dat verandert natuurlijk continu. Mm-hmm. Kijk naar die terroristische aanslagen in Parijs en dan had je dat plein.
Mm-hmm.
Ik kom even zo niet op de naam van dat plein, maar er zat ook een gigantisch beeld in het midden. Maar dat werd opeens het plein van verzet eigenlijk. Tegen dat terrorisme.
Mm-hmm.
Werden overal kaartjes gebrand en briefjes achtergelaten. En zo krijgt zo'n beeld. Voor mij ging dat beeld over de, weet ik voor iets, Napoleon, een geschiedkundige gebeurtenis. Het krijgt opeens een hele nieuwe betekenis.
Yeah.
Een hele nieuwe functie eigenlijk voor die mensen die dat gebruiken. Dus, die beelden op zich zijn wel heel erg statisch, maar hoe het erover gedacht wordt, dat verandert continu.
Ja, maar daarom denk ik nu ook dat die beelden, we hebben het hier over iemand die in de burgeroorlog, Amerikaanse burgeroorlog, aan de verkeerde kant stond. Maar blijkbaar mochten die geëerd worden, nog jaren na.
Ja. Vooral nu, waarschijnlijk in de jaren 20 dus, van het 20e eeuw.
Precies. Maar nu is eigenlijk, zie je dat die beelden nieuw door, ik denk door Black Lives Matter en de emancipatie die nog steeds verder gaat, gelukkig, dat die beelden nu echt worden gezien, oké, nu is het punt bereikt, die beelden moeten weg. En nu accepteren we het niet meer.
Ja.
Dus dat is een beetje nu het...
Ja, maar ik denk ook dat het deels mee te maken heeft dat die Black Lives Matter die... Een deel van de zwarte bevolking van Amerika die heeft een platform gekregen of een eigenlijk kanaal waarlangs ze hun kritiek kunnen uiten. En redelijk met een redelijk afgebakend idee van hier deze kant gaan we op. En die kunnen zich opeens laten horen.
Nou, ja, ik denk juist dat het is een soort meer meta-ontdekking. Dat het feit dat zoiets nog steeds nodig is en dat die Black Lives Matter movement aandacht moet hebben, dat zegt wat over...
Ja, dat is sowieso, maar ik denk dat we daar
over eens kunnen zijn. Maar ik denk dat dat zeg maar een soort trigger is voor veel mensen van, we zijn er dus nog niet.
Nee, precies, en we zijn er ook nog lang niet.
Nee, maar dat is wel een soort lurking van suspicion, alsof het allemaal zo lekker gaat en allemaal zo goed gaat en allemaal goed met elkaar op hebben. Ik weet nog heel goed, dat is ook, weet je, ik weet niet of jij dat meegemaakt, maar toen met O.J. Simpson. Toen, dat was in Los Angeles, dat is die... die bekende sportman, zwarte sportman, die zijn ex-vrouw en haar vriend vermoord heeft. Dat is, dat is common knowledge tegenwoordig, of iedereen accepteert dat. Hij is vrijgesproken. Maar als je dat ziet in de context van die tijd, wat is er? Het is in L.A. gebeurd. Twee jaar daarvoor had iemand via een home video systeem, home camera system, hadden ze opgenomen dat een zwarte man compleet werd afgetuigd door allerlei politieagenten. Yeah. Wat gigantisch voor rellen heeft veroorzaakt. LA Riots, hè, in 1992 hebben we het dan over. Toen had je, even later had je dus O.J. Simpson met zijn hele trial. Hij had het gedaan. Dat is nu ook wat iedereen eigenlijk, ook de zwarte Amerikanen, accepteren. Maar zijn vrijspraak werd toen gevierd.
Ja, en waarom, als een soort van symbool eigenlijk.
Ja, want waarom werd het gevierd? En waarom is hij vrijgesproken? Omdat er een blanke agent had zitten knoeien met wat eigenlijk niet nodig was, met bewijsmateriaal.
Ja.
En eigenlijk op die reden is het hele zwikje zijn kant op gegaan en is hij vrijgekomen. Ondertussen is hij trouwens weer in de bak, maar dat is voor heel andere toestanden. Maar ik heb dat altijd zo bijzonder gevonden. Ik zal dat nooit vergeten toen ik. Want toen had je CNN en dat was elke dag was dit ervoor.
Yeah.
En toen kwam die uitspraak en zat iedereen op de wacht, want dit proces duurde maanden en dat was echt langer dan een jaar dat hele toestand liep. Dat die Amerikaanse Afrika of de zwarte Amerikanen het vierden als een overwinning. Ik heb dat toen nooit begrepen, maar zeg maar die context van het onderdrukt voelen, Rodney King in het achterhoofd dat die compleet afgetuigd wordt op camera.
Ja, ja, ja.
Dat was nodig. Die mensen hadden een overwinning nodig. En dat gaat niet om O.J. Simpson, maar het ging erover. Nee, wij willen gehoord worden.
En dat kader moet je denk ik ook zien, want ik las ook in de, in die discussie rondom en die redden in Charlottesville van een blogpost van een Amerikaanse journalist die zegt van kijk, je moet je voorstellen dat langs dat beeld lopen iedere ochtend zwarte Amerikaanse kinderen naar school toe, Afro-Amerikanen. Yeah. Die worden elke dag weer geconfronteerd met het feit dat zij eigenlijk als nog steeds niet volledig geaccepteerd zijn of niet dezelfde privileges hebben als de witte Amerikanen.
Kijk, stel Bas, dat beeld was neergezet na de Amerikaans-Mexicaanse oorlog.
Ja. Yeah.
En zeg maar toen hij nog een held was. Want weet je dat Lincoln hem had benaderd toen de oorlog begon van wil jij aan onze kant vechten? En toen had hij had gezegd, ik wil niet meedoen met die oorlog, ik ga terug naar mijn staat.
Ja, maar de historische context is rondom het beeld eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het gaat juist om...
Dat is wat ik merk en dat vind ik zo jammer dat het zo zwart-wit is. En nogmaals, ik denk ook door de historische context en de keuze die we moeten maken dat zo'n beeld nu weg moet. Maar wat ik zo jammer vind is dat eigenlijk niemand kent de reden meer in de achtergrond. Iedereen denkt, hij is een slavendrijver of voor de slavernij heeft hij gevochten. Terwijl als je kijkt naar de nuances en ook het feit dat hij ook voor Amerika heeft gevochten en dat Lincoln vroeg hem als eerste. En hij is pas ook jaren later of 2 jaar later in de oorlog betrokken omdat zijn eigen staat toen in de oorlog kwam. En toen had hij zoiets van, ik ga voor mijn eigen... En nu kom je bij dat waar we het net over hadden, over dat gevoel van een natie en het gemeenschapsgoed. Hij voelde zich eigenlijk een beetje, ik wil me hier niet mee bemoeien. Ging naar Virginia. Toen kwam de burgeroorlog ook bij hem. En toen zei hij, oké, dan ga ik nu wel de wapens oppakken. En Virginia, die stond aan de verkeerde kant.
Ja.
En toen is hij, bij Gettysburg is het allemaal misgegaan. Ja, en toen uiteindelijk is hij, nu gaat hij de geschiedenisboeken in als...
Maar hij heeft misschien ook... Misschien voor een... wat je nu zegt, hè, je relativeert dat allemaal. Hè, en je stelt het ene tegenover het andere. En het is toch wel een hele belangrijke Amerikaan geweest. Daar kun je denk ik aan de ene kant wel goed...
Het beeld moet weg. Daar ben ik het over eens.
Wat je nu zegt... Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat als je zelf heel erg geraakt bent... je bent zelf heel erg mee bezig met wie ben ik, waar kom ik vandaan... en welke plek, positie heb ik in de maatschappij. En je ziet, je wordt, wat ik probeer te zeggen... je wordt dagelijks geconfronteerd eigenlijk met een beeld dat op die plek is neergezet...
Ja, maar weet je wat de grap is? Nogmaals, kijk, we proberen even meerdere kanten te laten zien. Nogmaals, ik heb al gezegd hoe ik erover denk. Wouter Zwart van de NOS vind ik trouwens een hele goede verslag. Die probeert altijd heel genuanceerd objectief dingen neer te zetten. Die had ook een paar mensen voor zijn scherm. Die mensen zeggen, ik weet eigenlijk niet wie dit is, dit beeld. Maar ik heb gehoord dat hij slecht is, dus hij moet weg. En dat zwart-witte en dat gepolariseerde. En ook Charles Barkley, bekende ex-basketballer. Dus dan luister ik even. Die zegt ook van, die beelden, ik heb er allemaal niks mee. Maar ze moeten wel weg. Weet je? Dus die discussie gaat niet meer over die beelden. Het gaat over wie heeft er gelijk. Ja, en het gaat ook weer over die overwinning waar ik net over had.
Het is ook een stukje... Je wilt ook inspraak hebben of iets kunnen wijzigen in het straatbeeld van de gevestigde orde.
Dat is het. Jij zegt daar de kern. Dat is het. Dat de Black Lives Matter movement wil zich gehoord voelen. Ja. Wil bij kunnen dragen. En dat is ook... Kijk, die O.J. Simpson uitspraak, dat is hetzelfde gevoel.
In een ideale wereld zou er een standbeeld staan voor die en die. Maar ik denk dat er heel erg weinig standbeelden in Amerika staan van Afro-Amerikanen.
Die zijn er ook, ook vanuit de burgeroorlog. Een hele mooi beeld trouwens.
Mm-hmm.
Maar dat zijn altijd, wat de punt altijd is, dat zijn anonieme beelden. Dus het zijn wel Afro-Amerikanen, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar het zijn niet... personen. Dit is Robert E. Lee. Ja, weet precies. Je? Dus dat is een groot verschil.
Ja, en kijk, als je jezelf niet gerepresenteerd ziet in de geschiedenisboeken of op straat. Denk dat daar vooral de woede vandaan komt.
Ja,
nee, kijk, als je een geschiedenisboekje openslaat en er wordt heel veel verteld over Amerika en al die mensen die je ziet, dat zijn witte Amerikanen. Of laten we het over dat boek hebben waar je mee kwam. Er zijn alleen maar mannen die aan die computertechnologie hebben meegewerkt. Ja, dan ga je toch denken van, ik denk dat een heel sterk gevoel van onvrede jezelf besluit.
Ja.
Maar ik kan mezelf moeilijk voorstellen. Ja, ik kan misschien over dat er weinig mensen met rood haar in een geschiedenisboek staan. Maar, ja.
Ja. Ja, maar wat ik denk dat er vooral gebeurt, en dat is positief hoor, is dat mensen zich nu bewust worden van...
Van de mensen die ook in je samenleving wonen. Ja. Ja. En dat, hoe kijk ik daar tegenaan, denk ik. Ja.
Maar ook hè, zo'n beeld of de kunst, wat vind ik daar nou van? Wat moeten we daarvan vinden?
Ja, kijk, in Nederland is het best wel... zien we dat niet zo terug? Ja, we hebben dan over die namen gehad. Er is veel discussie over en zo. Dus er staat één beeld van Jan Pieterszoon Koen in Hoorn.
Oké. Okay.
Ja, VOC prominent eigenlijk. Ja. Slavendrijver en in Nederlands-Indië heeft hij de een en ander met een Bantu-oorlog, Aceh-oorlog te maken gehad.
Oké.
Er was ook heel veel gedoe over. Die is voor mij een paar keer besmeurd, dat beeld met verf. Oh, ja. Nou, dat valt er nog wel redelijk mee. Maar daar is gewoon het bordje van de beschrijving is daar veranderd bij. Goed, als die discussie er maar is, denk ik.
Dat
ik
kijk, en dat is het. En ook de bewustwording van. En wat ik wel... Kijk, ik zat hierover na te denken. Ik zat een beetje te googlen en zo. En je ziet heel veel parallellen en steeds herhaling van zetten. Kijk, we hebben nu Black Lives Matter. We hebben Black Power hebben gehad. Maar de hele Civil Rights Movement vanuit de jaren 50 is ook begonnen met een beeld... Kijk, iedereen weet Rosa Parks, die in de bus zat en het stille verzet. Wat eigenlijk symbool is geworden voor opkomen voor de rechten. Maar ik weet niet of Emmett Till, of je dat wat zegt. Dat was een jonge jongen die helemaal in God geslagen was door een aantal figuren. En zijn moeder had ervoor gekozen om hem in een openbare kist te begraven. En die foto in de jaren 50 van een jonge jongen, echt, hij was 14 geloof ik... Nou, het is verschrikkelijk. Die heeft toen echt wel een schokgolf in Amerika veroorzaakt. En mensen hebben het altijd over Rosa Parks. Maar dat beeld van die jongen, dat heeft ook heel veel mensen aan het denken gezet. En ook white suburbia in Amerika van, oh, gebeurt dit nog echt? Is dit nog steeds iets, weet je wel?
Ja.
En weet je wat trouwens een van de... Dit is even een uitstapje, maar weet je wat een van de meest verschrikkelijke pagina's is naast de, op Wikipedia, naast de Holocaust en de Rode Khmer en zo? Dat is de... Lynchings in Amerika.
Echt
verschrikkelijk. Maar daar werden ook gewoon in de jaren, tot in de jaren 30 werden daar postkaartjes van gemaakt. Van verbrande lijken. En die ruilden mensen met elkaar. Hè?
Ja, maar dat probeerde ik daarnet eigenlijk een beetje heen te gaan. Van in welke tijd zijn die beelden neergezet? En dan hebben we het over de jaren 20. In Amerika zat toen. Het was heel erg gesloten, dat land op dat moment. Vreemde politiek, isolationisme voerden ze door. En zulke, die Ku Klux Klan en zo. En het begin van de 20e eeuw was slavernij eigenlijk nog maar net afgeschaft. Het lag allemaal nog vers in geheugen. Absoluut. En opa's en oma's die nog op katoenvelden gewerkt hadden. Dus ja, het is misschien wel goed om dat erbij te weten als je over zo'n beeld hebt.
Ja. Ik wil dit ook eigenlijk afsluiten. Maar kijk, nogmaals, het gaat mij ook niet om Robert E. Lee van die beelden of zo. Zeg mij vooral iets over het worstelen dat Amerika nog steeds aan het doen is met zijn eigen verleden. En dat Black Lives Matter iets nieuws is, hè, dat eigenlijk niet net een paar jaar oud is, dat zegt dat we echt nog lang niet zijn.
Nee, zeker niet. Ja, ik heb het idee, misschien komt het omdat je er wat meer middenin zit nu, dat er heel veel maatschappelijke discussie is de laatste tijd. En ik denk dat ook dankzij het internet dat het gemakkelijker wordt. Maar minderheden zich zeker meer gehoord willen zien. Dus ja, dat is een hele bijzondere ontwikkeling wel.
Ja.
En ja, wat ik zelf heel erg interessant vind, ja, kijk, los van Amerika, hoe zit zo'n samenleving in elkaar. Die beelden zelf eigenlijk, de geschiedenis van dat herdenken, geschiedenis van monumenten. Het is eigenlijk, ik vind het eigenlijk een heel vreemd iets dat bijvoorbeeld de Oranjes die kwamen weer terug in Nederland aan de macht na Napoleon.
Ja.
Over Napoleon hoor je bijna niks in de geschiedenisboeken, nog steeds niet echt. Maar Wat gebeurde er? Er kwamen standbeelden van koning Willem I. Er kwamen standbeelden van koning Willem II. En van die generaal, van die en die. En dat is zo'n regering eigenlijk, die zet overal standbeelden neer. Maar dat is gewoon een politiek middel om jouw nieuwe verse regering weer wat meer kracht bij te zetten.
Yeah.
En zo'n keizer Willem of koning Willem III, die graaf kanalen door Nederland heen. En die geeft die namen van zijn vrouw en van zijn neven, nichten.
Yeah.
En ja, dat is eigenlijk... Die monumenten, het is heel erg iets onwezenlijks eigenlijk. Van, hè, dat is een beetje paternalistisch bijna. Van, ja. Hè, je woont in dit land en dit zijn dingen die wij belangrijk vinden.
Ja, ja.
Die jij, dat is net als die kanon van Nederland, hè, die een tijdje geleden geïntroduceerd werd. Waar later ook heel veel discussie over was. Hè, van, dit zijn de hoogtepunten van de Nederlandse geschiedenis.
Ja,
en wij vinden dat dit belangrijk voor jou is.
Ja.
En dat als ik achteraf kijk naar geschiedenisles die ik heb gehad. Vanuit op welke manier wordt geschiedenisles gegeven? En dat is.
Ja, nee, elke Europese. Of wat wij de geschiedenisboeken in Nederland gaan over de westerse cultuur.
Ja, ja, altijd vanuit die visie.
Terwijl in Azië of in weet ik veel wat. Veel meer ontwikkeling of beschaving of
interessantere dingen
gebeuren. Want een Nederlands geschiedenisboek, dan heb je Romeinse tijd. Dan wordt het even 1000 jaar stil.
Ja, ja.
En dan rond Columbus beginnen we weer.
Ja, er is dus een heel goed geschiedenisboek. En die. Wanneer was Columbus in Amerika?
1492.
Ja, in 1492 ontdekte de Indianen Columbus.
Oh ja, ja.
Dat schijnt een hele goede te zijn. Maar ja, bijvoorbeeld. Echt heel erg vanuit dat moderne Nederland. Die geschiedschrijving. Vanuit de Oranjes eigenlijk. Want het gaat niet over Lodewijk Napoleon. Die wordt altijd vergeten als het over de koningen van Nederland gaat. Maar was ook zeker een koning van Nederland. Daar kun je ook nog wel een podcast over volpraten. En nog een veel vriendelijkere koning dan de Oranjes de naam.
Hmm.
Over de minderheden in Nederland. Tenminste, ik herinner me op school. En dat was het over de jaren 90 op de basisschool. Dat de VOC... de Gouden Eeuw, hè, een hele prominente plaats in de geschiedenisboeken. Ja, ja. De minderheden in Nederland werd eigenlijk nauwelijks over gerept in de geschiedenisboeken. Waar kwamen die vandaan? Hoe komt Nederland aan zoveel Nederlanders met een Indonesische achtergrond? Ja. Van een Surinaamse achtergrond, hè? Ja.
Dus dan moet je allemaal zelf bij elkaar puzzelen.
Ja, dan moet je zelf maar een beetje... Ja, zelf maar een boekje erbij schrijven om jezelf gerepresenteerd te zien.
Ja.
Dus ja, dat hele geschiedschrijving, dat is wel heel erg interessant.
Ja, het kan wat meer inclusive, zeg maar.
Ja, en
kijk, altijd... Net als dit boek waar wij net over gehad hebben, Innovators. Er zullen altijd dingen natuurlijk niet passen binnen de papieren die je hebt.
Of ja, tuurlijk. Ja.
Maar het is wel vooral...
Kijk, gek aan zo'n monument is dat... Een monument heeft de functie van... Je wilt een samenleving vormen.
Mm-hmm.
Maar door welk beeld je gebruikt of welke symboliek je gebruikt, sluit je dan wel weer mensen buiten.
Ja, je maakt dat is, ja. Ja,
dus het is eigenlijk twee kanten.
Ja.
Maar goed, ja, over die beelden kunnen we nog heel lang blijven doorpraten.
Genoeg daarover, want we zitten ook al dik over het uur en ik heb ook nog andere afspraken.
Oh, oké, okay, wat moet je. Ja, goed, dat hoeft niet over te.
Nee, maar. Volgens mij kunnen we naar de afronding toe, Bas.
Ja,
in de andere onderwerpen, de hele lijst, schuiven we lekker door.
Ja, ja, ook Tony Wilson.
Nee, dat kunnen we niet doen. Ja, dat kunnen we niet doen. Dat kunnen we niet doen. Nee, sorry.
We gaan het even over Tony Wilson hebben.
Wie is Tony Wilson, Bas?
Ja, ik denk wij hebben allebei een best wel... een paar Engelse bandjes die we allebei heel erg leuk vinden... en dan iets specifieker...
Die spreken tot mijn ziel, die we leuk vinden.
Ja, zeker. en die komen in Manchester dan, om het iets specifieker te zeggen. Dan hebben we het over New Order, Joy Division, bijvoorbeeld Human League, OMD, nog tal van bands. Happy Mondays, ben ik zelf groot fan van, Black Rape. En dan hebben we het over een bands die bestaan een periode van een jaar of 30 of zo, in 20 ongeveer. Dat wordt wel een beetje gezien als een bepaalde revolutie eigenlijk binnen muziekland Groot-Brittannië.
Yes.
En die Tony Wilson is er wel een sleutelfiguur in
Godfather.
Geweest. Ja. En ja, waarom eigenlijk?
Nou, waarom wil het eigenlijk over hem hebben? Omdat 10 jaar geleden is dat hij overleden is.
Ja.
Laatst. En dan hadden we elkaar even geappt. En toen zei ik, nou, dan moet sowieso in de podcast even kort in ieder geval bij Tony Wilson stilstaan.
Want die Tony Wilson was tv-maker. Dus zijn eigen tv-programma. Ja. Dat was een regionale omroep, geloof ik, hè?
Ja, op Granada.
Granada TV, ja. En nou, dat liet hij bandjes spelen. Dus de Sex Pistols die kwamen in zijn show. En later... hij probeerde ook een beetje lokale bands te promoten eigenlijk. En later kreeg ik het idee samen met 2 anderen... voor mij begon dat met een discotheek eigenlijk te stichten. En een platenlabel.
Eerst het label.
Onafhankelijk platenlabel te stichten.
Om de muziek die ze zelf waardeerden en die hij zag als... dit moet wijder verspreid worden. En dat is Factory Records.
Factory Records, voor mij is dat een van de meest... esthetische plaatlabels die er ooit is geweest.
Absoluut. Ja. Dat is ook wat zo mooi is. Ik bedoel, het is niet alleen de muziek, maar het is het hele plaatje. En niet dat image of zo belangrijk is, maar het steekt goed in elkaar, zeg maar. En het is echt vanuit een visie ook bedacht. Maar weet je, even om het over Tony te hebben, hij is best wel snottig aan zijn einde gekomen. Ik las dat hij had ziekte, kanker. En daar was hij ook niet helemaal... hij zei in een van zijn laatste interviews... zei hij... 10 jaar geleden zei ik nog... als ik nu zou sterven, heb ik een mooi leven gehad. Nou, hij heeft natuurlijk heel wat dingen had hij kunnen doen. Hij zegt, maar nu ben ik 10 jaar ouder... en ik wou dat ik nog 10 jaar sowieso... Toen wist hij al het einde in zich was. Maar hij had een ziekte... waarvoor hij een bepaald medicijn moest hebben. En in de Amerikaanse... of het Engelse zorgsysteem... is anders dan in Nederland. Als hij letterlijk zijn huis een paar kilometer verderop had gestaan... had dat medicijn wel gedekt geweest.
Nou, okay.
En had hij nog even wat langer volgehouden. Dat soort rare, droevige berichten word je niet heel vrolijk van. Maar hij laat wel een legacy achter. Dat kunnen we zeggen. En ik denk dat we ook even bij hem stil moeten staan... mocht je nog niet verdiept hebben in die muziek... dan moet je dat zeker doen. Wij hebben ook al de podcast vaker stilgestaan. Dat gaan we nog vaker doen... Maar je moet dus onthouden vooral denken dat Tony Wilson daar toch wel de verbindende factor was. Maakte zelf geen muziek, was geen muzikant, was gewoon tv-presentator. Is een platenlabel begonnen waar al die verschrikkelijke goede bands...
We zullen een paar YouTube-linkjes...
We zullen even een paar YouTube-linkjes zetten.
Top 5 of zo maken van...
Waar Tony dan zo in aankondigt. Dat zou wel
leuk zijn. Oh ja, dat zou leuk zijn, ja.
Ja. En...
Ja, dat is zeker een aanrader. Ik denk dat er nog wel ruimte is voor 1 gedicht.
Ja, absoluut. Ja, basis voor een gedicht is altijd ruimte.
Tony Wilson, Kijk, je wil altijd aan iedereen laten luisteren. Niet iedereen zit op te wachten natuurlijk. Om een film te noemen, een boek te noemen. 24-hour party people, dat schetst een heel erg goed semi-non-fictie... fictie, documentaire, beeld eigenlijk van die jaren in Manchester. En dan vanaf de jaren 70 eigenlijk tot en met de jaren 90. En ja, ik vond het wel heel erg leuk. Als ik het over die muziek heb, dan zeg ik tegen mijn vrienden van... ja, je moet die film even kijken, dan weet je waar ik het over heb. Dus bij deze, 24-hour party people.
Wat weer een... Maar daar hebben we het al zo over gehad.
Hebben we al eens over gehad.
We gaan afsluiten met de gedichtseibel.
Ja, ik wil nog even naar Willem Wilming toe. Kijk... afgelopen week de wereld erdoor. Vind ik altijd een beetje wisselend eigenlijk, wat er dan langskomt. Maar goed, nu Willem Wilming was in die uitzending... en voor mij wordt nu iedere dag een gedicht van Willem Wilming voorgedragen in de wereld erdoor.
Om dan?
Voor mij vooral omdat Matthijs van Nieuwkerk er groot fan van is.
Okay.
Maar er is een gedenkteken onthuld in Groningen. En over dat gedicht hebben we wel eens gehad. Er ging over Ben Ali Libi. Maar die man, verhaal achter dat gedicht, die man is groot geworden door een gedicht. Of niet in de vergetelheid geraakt eigenlijk, door een gedicht van Willem Wilming. Wie was Willem Wilming? Dat was een dichter uit Enschede. En die heeft, we hebben het wel eens over Lennart Nijn gehad geloof ik. Of niet zo heel lang, maar een grote Nederlandse tekstschrijver. Willem Wilming die heeft heel veel liedjes geschreven ook. Herman van Veen die heeft heel veel uit zijn oeuvre is door Willem Wilming geschreven.
Oké. Okay.
En ook voor tv-programma's, Straatmaker op Zeeshow, een film van Oom Willem, dat ken je allemaal wel. Uit zijn hand, en ja, tijdens zijn leven is hij nooit echt heel erg gewaardeerd geweest. Zijn gedichten waren vrij simpel eigenlijk qua ritme en rijm. Maar toch, later, en na zijn dood van mij is in 2002 overleden, is er nu eigenlijk wel de waardering die hij verdient. En hij praatte altijd gewoon in het Twents dialect. Wat ook totaal niet gebruikelijk was voor dichters, hè, met een netjes ABN.
Maar de gedichten zijn in het Nederlands? De
gedichten zijn gewoon in het Nederlands, maar hij heeft ook voor het Twents heeft hij veel gedaan, want hij heeft ook aardig wat gedichten in Twents geschreven. Dus ook een stukje empowerment eigenlijk.
Mm-hmm. Van zijn ingebeelde...
Ja, nou, van zijn directe...
Ja, zijn directe, ja, ja, ja. Is niet ingebeeld. Ja,
van zijn Enschede. Ik had 3-4 gedichten op het lijstje staan, maar ik behoud het bij 1. En daarmee komen we ook aan het einde van de podcast. Over 2 weken zijn we er weer, denk ik.
Ik durf daar nooit te hard over doen. Maar dat wordt wel, ik weet niet wanneer het is, maar het wordt wel een bijzonder. Dat zeg ik nu al.
Wordt wel een bijzonder. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Nou ja, dit was brug 5 in ieder geval. En dit is Achterlangs van Willem Wilmink. De meeste treinen rijden achterlangs het leven. Je ziet een schuurtje met de fietsen tegenaan. Een kleine jongen is nog op. Hij mag nog even. Je ziet een keukendeur een eindje openstaan. Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven, zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. En je ontmoette daar niet eens verbaasde blikken. Je zou toch komen? Iedereen had het vermoed. Ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken. Want wie verwacht is, wordt me nauwelijks begroet. Je zou je zomaar aan hun tafel kunnen schikken en alle dingen waren plotseling weer goed. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. Je hoefde daar geen druppel alcohol te drinken, want grenadine zou je smaken als cognac. Je zag het haardvuur achter Mika-ruitjes blinken. Er kwamen merels zitten zingen op het dak. En die paar mensen die je nooit hebt kunnen missen, kwamen daar binnen met een lach op hun gezicht. Je zou je voortaan nooit meer in de weg vergissen. Je deed het boek van alle droevenissen dicht. Maar ach, de trein is doorgegaan en kilometers daar vandaan.